Welkom bij Vekon, de podcast. Vekon werkt aan een toekomstbestendige veehouderij met oog voor gezondheid en welzijn van dier en veehouder, waar economie, milieu en samenleving niet los van elkaar worden gezien. Ik, Chantal Duin, ben je host en ga met verschillende sprekers in gesprek over de uitdagingen waar de veehouderij voor staat. Welkom bij weer een nieuwe Vekon, de podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Ingrid van Dixhoorn. Zij is dierenartsonderzoeker bij Wageningen Livestock Research, onderdeel van de WUR. Ingrid is onlangs gepromoveerd en haar promotie ging over veerkracht van landbouwhuisdieren. Dus hoe zorgen we dat de dieren gezond blijven? Maar vandaag heb ik het met Ingrid over hittestress. En ja, Ingrid, aan jou de vraag. Hoe kunnen we hittestress zien in relatie tot jouw proefschrift?
Ja, dankjewel voor deze uitnodiging voor de podcast. Heel leuk. En in mijn proefschrift heb ik inderdaad veerkracht eerst zeg maar uitgelegd. Wat bedoel ik daar nou mee? En hoe ik dat heb uitgelegd is dat dieren hebben te maken met allerlei verstoringen. Dus ook ziekte en in dit geval hitte. En dan kun je kijken, wat kunnen we doen om de hitte te voorkomen of bijvoorbeeld ziekte te voorkomen. Dus biosecurity maatregelen, dus hygiëneprotocollen om de kiemen of de ziekteverwekkers buiten het bedrijf te houden. Of de hitte buiten je bedrijf te houden. Maar bij veerkracht kijk je ook, wat kan het dier nou zelf doen om zo goed mogelijk met die variatie om te kunnen gaan. Want in principe zijn dieren daar heel goed toe in staat om met een lichte infectiedruk, ja, dan dat ze toch snel beter kunnen worden of er helemaal niet ziek van worden. En zo kan dat ook met hitte. Dus enerzijds kun je richten op de oorzaak.
En hitte is dan de oorzaak.
En hitte is de oorzaak van een, van iets waar, we gaan het vandaag hebben over koeien, maar het geldt natuurlijk ook voor andere diersoorten. Maar dus je kunt er richten om de oorzaak te voorkomen, dus echt iets tegen de hitte. Maar je kunt ook kijken, wat kun je doen dat de dieren er minder last van hebben en sneller herstellen of dat ze, dat ze er niet ziek van worden, want dat kan ook nog. En als je dan kijkt van, als je oplossingen richt, gericht zijn op de oorzaak, dan kun je denken aan oplossingen om directe zonnestralen te verminderen. Dat, dus door schaduw te bieden, door de koeien binnen te houden overdag. En je kunt je management erop aanpassen, siesta-bewijding of 's nachts naar buiten doen. Maar dan is het wel belangrijk dat als ze binnen zijn, dat die stal dan ook daadwerkelijk koel is. Dus of dat het dak goed geïsoleerd is, want als je alleen maar platen hebt en de zon die staat daar flink op te stralen, dan kan dat ook nou juist weer warmte naar binnen de stal geven. Soms is het ook zo dat de zon, als je hele open stallen hebt, rechtstreeks in de, op de lichtplekken schijnt bijvoorbeeld, dus dat je zorgt voor schaduw net buiten de stallen. Sommigen die gaan de daken koelen met water, zodat dat ook zeg maar de stralingswarmte vermindert. Dus de ruimte koelen en warmteafgifte van de dieren stimuleren. Dus dat eigenlijk, en dat is met ventilatie natuurlijk, en dat zijn misschien wel de meest gebruikte oplossingen in de stal, denk ik. Ja. Ventilatoren. Alleen we hebben gezien, want we hebben nu een project dat heet Kennis op Maat, hittestress. En daar zijn we bij verschillende boeren gaan kijken dat, ja, je moet heel kritisch kijken of die ventilatoren goed hangen. Ja. Wordt het nou op de juiste manier gekoeld? Bereik je de dieren? Ja, dat zijn allemaal dingen dat je zorgt dus voor directe zonnestralen voorkomen. Temperatuur proberen te verlagen. En dan kun je natuurlijk ook oplossingen die je kijkt, zodat de koe er beter mee om kan gaan. Want De hittestress is best wel een groot probleem waar de impact eigenlijk je die pas veel later ziet. Dus als dieren last van hebben gehad, dan zal de melkproductie dalen. Maar je kan ook krijgen dat ze minder voer hebben opgenomen of zelfs pensverzuring kunnen krijgen als je hele energiedichte voer hebt. Want ze gaan minder ruw voer eten. En het heeft een enorm impact, kan het op de vruchtbaarheid hebben. En die gevolgen zie je pas veel later.
Ja. Hey, en heel even terug naar de basis, want wanneer spreken we van hittestress?
Wat officieel wordt er gekeken naar de temperatuur-vochtigheidsbalans. En dat is eigenlijk een externe factor. Dus die zegt iets van, als de temperatuur en de luchtvochtigheid, volgens mij is die 76, is meen ik de grens wordt aangehouden, dan kunnen koeien last hebben van, dan kunnen ze al last krijgen van hittestress. Alleen dat is dus een omgevingsfactor, terwijl directe zonnestralen wordt daar niet bij meegenomen en ook niet de windsnelheid. Want als je natuurlijk een hoge windsnelheid hebt, dan kunnen dieren makkelijker weer die warmte afgeven. Dus dan, dat zijn factoren die je eigenlijk mee moet nemen. Plus het productieniveau van de koe, die bepaalt ook heel erg of een dier wel of geen last gaat hebben. Want als een koe een hele hoge productie heeft, zal die ook meer warmte produceren. Dus die koeien zijn ook sneller gevoelig voor hittestress. Ja. Dus individueel kan het nogal verschillen.
Ja, dus je zegt we hebben de zon met de straling, maar ook die relatieve luchtvochtigheid.
Ja.
En wat een percentage is. En het percentage is, als dat hoger is dan 67, dan kan het al voor problemen zorgen.
Ja, dat is die temperatuur-humiditeit, het is de temperatuur-luchtvochtigheidsindex. Maar als de temperatuur vanaf 20 graden, en er zijn zowel onderzoeken die al bij hoogproductieve dieren vanaf 18 graden, kunnen dieren al moeite krijgen met die temperatuur. Dus dat is de temperatuurgraad. Er zijn ook wel sites van de Gezondheidsdienst voor Dieren waar je lokaal kan kijken of in jouw regio het risico op hittestress bij melkvee aanwezig is. Nog beter is het als je bijvoorbeeld in je stal, als je de koeien binnenhoudt, als je dat lokaal meet. Want dan kun je kijken ook of het, of dat specifiek op jouw bedrijf ook geldt.
Ja. En bij dat project waar je het net over had, dat je die melkveehouders bezoekt, zie je dan ook dat ze dit meten?
Bij sommigen wel. Die hebben dan installaties die meten die temperatuur, luchtvochtigheidsindex in de stal. En op basis daarvan gaan dan ventilatoren draaien bijvoorbeeld. Wat wel belangrijk is om te kijken dat die ventilatoren, die moeten ook echt wel schoon zijn om effectief te zijn en op de juiste plek. Dus je moet kijken van bereik je dan daadwerkelijk ook de koeien. Bijvoorbeeld als ze aan het voerhek staan, staan ze dan echt op de koeien gericht of als ze op de lichtboxen waar ze dan liggen. En dat kun je dan ook met rookproeven. Natuurlijk kun je precies kijken van hoe gaat die stroming. Gaan ze niet te snel in de onder de roosters, zodat je daar weer allerlei emissies opwekt. Dat wil je ook niet. Dan kun je goed kijken van bereik ik de dieren. En zeker in combinatie met als je de dieren gaat koelen met water bijvoorbeeld, dat je ze bevochtigt. Dan is het belangrijk dat daar waar de dieren staan, die ventilatie er ook op staat. En dan kan je echt hele goede resultaten bereiken om die dieren te koelen als het echt ook in de stallen nog warm is.
Dus een combinatie van en water en luchtverplaatsing.
Ja, en dan eigenlijk bij voorkeur, want er zijn ook wel systemen die vernevelen de Of nou ja, dan krijg je verneveling in de stal, zodat de temperatuur daalt. In de hoop om zo zeg maar de omgevingstemperatuur te laten dalen. Maar omdat in Nederland toch vaak een vrij vochtig klimaat is, is het beter om de koeien te bevochtigen en dan te laten ventileren, zodat ze echt hun eigen warmte af kunnen geven. En die verneveling van de lucht, die is alleen effectief bij drogen, als de omgeving droog is. Dus in klimaat als Israël, daar wordt dat vaker gebruikt. Of in drogere klimaten.
Ja, dus onze luchtvochtigheid, de luchtvochtigheid in Nederland is te hoog.
Is over het algemeen te hoog. Het kan wel iets effectief zijn, maar dat betekent ook, als je dus die lucht vernevelt, dat koeien dan ook weer moeilijker hun eigen vocht af kunnen geven.
Ja.
Dus eigenlijk is het meest effectief is om de koeien nat te maken.
Ja, dus de koeien. En worden die koeien daar dan ook beter in om hun warmte kwijt te raken? Want dat is natuurlijk zou veerkracht zijn.
Ja, nou, wat een leuk onderzoek zou zijn, is om te kijken of koeien dat daar zelf voor zouden kiezen. Dat ze zelf onder bijvoorbeeld een sproeier zouden gaan staan want dan zou je ze kunnen trainen, zeg maar.
Ja.
Het is niet zo dat. Want het is eigenlijk gewoon een natuurkundig proces van die warmteafgifte. Want het is puur, de dieren gaan, dat water verdampt.
Ja.
En dat verkoelt de huidoppervlak. Dus die warmteafgifte wordt vergemakkelijkt.
Ja. Ja, dus de natuurkunde helpt de koe in dit geval.
Ja, dus het enige wat de koe zou kunnen doen is dat dat je hem traint. Van nou, als je het warm hebt, moet je daar onder de douche gaan staan. En,
nou, ik heb een onderzoekstage gedaan in Uruguay. En daar hadden ze van die installaties bij de melken, waar ze moesten wachten voor het melken, de wachtruimte. En die koeien raceden daar echt naartoe.
Oh ja?
Ja, echt galop naar de. En dan stonden ze helemaal zo. Helemaal zen onder die soort van douche.
Ja, ja.
Maar dat is het onderzoek wat jij dus in Nederland zou willen doen.
Nou ja, om te kijken of ze inderdaad naar
of ze ervoor kiezen.
Dat ze zelf naar zo'n. Want je kunt het natuurlijk als groep doen, hè? Dat je de hele groep koelt en dan. En dat is. Maar je hebt individuele verschillen. Dat je bijvoorbeeld één douche hebt, één plek waar ze doorheen gaan, dat zou ook kunnen. Dat bestaat nog niet, maar over het algemeen, als het natuurlijk warm is, dan hebben alle dieren er last van. Maar de hoogproductieve en natuurlijk eerder dan de andere dieren.
Ja. En je zegt hoogproductief, want dat is dus een van de risicofactoren. En waar kunnen we nog meer aan denken als risicofactor?
De risicofactor is natuurlijk de omgeving. Risicofactoren zeg maar voor de impact van die hittestress, die zitten dus op de vruchtbaarheid en pensverzuring, dat de vertering en dat ze langer blijven staan. Omdat als ze staan, kunnen ze ook beter hun warmte kwijtraken. En dat is. Nou ja, dat zijn natuurlijk weer dingen waardoor koeien moeten natuurlijk ook liggen en herkauwen. En dat zijn meer oplossingen waar je aan kan denken, gericht op het gevolg van die hittestress te beperken. Er zijn ook wel buffers op de markt. De vraag is of die nou echt heel goed, die zou je dan al langdurig van tevoren moeten geven om het gewenste effect te bereiken. Je wil natuurlijk eigenlijk dat ze gewoon voldoende op blijven nemen.
Ja.
Maar je kan wel je voeding er wat op aanpassen, zodat het ietsje makkelijker verteerbaar is. Het belangrijkste is toch die koeling, dat ze ook echt blijven liggen. Je kunt ook wel denken dat je het lichtbed verkoelt. Nou, dat is natuurlijk wel weer een ingrijpende oplossing. En je kunt de activiteit wat beperken. Dus je dag-nachtritme wat omgooien. En die vruchtbaarheid, als als de lichaamstemperatuur 1 graad omhoog gaat, ja, dan heb je al een enorme minder kans op echte op dracht. Dus je zou ook kunnen overwegen om in de echte warme periode gewoon niet te insemineren. Omdat je eigenlijk al weet dat het vrij kansloos is. Of dat je echt zorgt dat je voorkomt dat ze echt warm krijgen. Dus dat je echt zorgt op het koelen van de dieren. Dan kun je die vruchtbaarheid op peil houden. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen van, nou ja, in de warme periodes leg ik dat even stil. Maar dan krijg je natuurlijk weer een geboortegolf daarna.
Ja.
Maar heel vaak horen we wel dat veehouders zeggen van, ja, achteraf heb ik toen geïnsemineerd, maar er is niks drachtig geworden. Dat wordt wel gezien.
Ja. En is dit dan nog bij een bepaalde temperatuur dat je zegt, dan moet je opletten?
Nou ja, dus eigenlijk vanaf 20 graden moet je eigenlijk al gaan opletten. En afhankelijk ook van of je wel of niet weidegang. Als ze weidegang hebben, heb je daar schaduw? Hoe lang zijn ze buiten? Dus daar kun je naar kijken. Verder kun je ook naar de koeien kijken of ze meer staan. Dus als je normaal gesproken weet je dat ze op een gegeven moment liggen, maar als je ze meer ziet staan, dat kun je signalen zijn. Je kunt naar de ademhaling kijken, dat wel aangeeft als ze sneller gaan ademen. Dat zijn allemaal signalen dat ze er echt al mee bezig zijn. Dus dan heeft het al impact. Nou ja, de melkproductie die zal ook uiteindelijk gaan dalen, maar dan ben je eigenlijk, als je dat ziet, ben je eigenlijk al wat aan de late kant. Daarnaast kan het ook nog impact op het immuunsysteem hebben. Dus dat ze gevoeliger worden voor ziekte. Maar ook dat zul je pas later zien. Dus, ja. Dus daarom is die preventie en is daarom van groot belang. Om daar heel bewust, als je een periode van warmte aan ziet komen, dat je heel bewust al je management daar langzaam op aanpast. Zodat ze, nou ja, of ze eerder naar binnen haalt. Of die koeling en die ventilatie zorgt.
Ja. En je zegt eigenlijk de eerste dingen die je ziet aan de koe is meer staan en een hogere ademhaling.
Ja.
Dat zijn de belangrijkste twee.
Ja, dat is eigenlijk wat je ziet. En ze gaan ook meer drinken, maar dat is niet altijd.
Dat
zie je niet altijd. Ze gaan ook minder eten. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die je zult zien.
Ja. Ja. En dan op langer termijn ook, nou ja, niet drachtig worden. Of eerst de vermindering van de melkproductie en dan ook niet drachtig worden.
Ja. Ja, en de dieren zweten natuurlijk ook. Dus dat zul je ook voelen dat ze nat zullen zijn. Sommige dieren gaan ook echt actief de koeling opzoeken of de koude plekken in de stal of in de sloot staan. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet altijd. Andere dingen die je zou kunnen zien is een slechtere pensvulling. Ze gaan ook minder herkauwen. Nou, tegenwoordig hebben veel mensen die steeds meer sensoren waar je dat ook aan kan zien. Nou, daarnaast zul je ook de verlaagd percentage melkvet en eiwit zou je ook kunnen zien uiteindelijk. Ja.
Dus als je dan al je melkproductie ziet teruglopen, dan gaat het vet-eiwitpercentage ook omlaag.
Ja.
Ja. Ja. En zijn er nog andere signalen waarvan je zegt, daar kun je op letten?
Maar dat is ook eigenlijk de lange termijn effecten. Dan omdat ze meer staan en omdat ze dus kwetsbaarder zijn, heb je natuurlijk een grotere kans op klauw- en uiergezondheidsproblemen. En een hogere tussenkalftijd. Maar ja, dat zijn meer de lange termijn effecten. Dus ik denk dat we ze zo wel gehad hebben.
En die hogere tussenkalftijd is natuurlijk ook op het moment dat je besluit even niet te insemineren.
Ja, ja, precies. Dan krijg je dat vanzelf. Maar dan is het een bewuste keuze.
Een bewuste keuze, ja.
Ja,
ja, dus veel effecten op koeniveau eigenlijk.
Ja, het, het is echt wel van belang, ook al denken we dat we nog in een gematigd klimaat wonen. Want volgens mij is, ik weet niet meer precies, maar in 2018 was, meen ik, een heel erg warm jaar. Dat wel 50% van het jaar was de temperatuur boven de 20 graden, meen ik. Het was echt een grote, lange, langdurige periode.
Ja. Nou ja, ik had begrepen dat warme temperaturen van 20 graden of hoger gemiddeld genomen 85 dagen per jaar voorkomen. En de afgelopen 3 tot 4 jaar was het zelfs meer dan 100 dagen per jaar.
Oh ja, ja. Nee, dat klopt, ja.
Dus dat is dan een derde van het jaar waarop dit voorkomt.
Ja, een derde inderdaad. En want je zou denken dat alleen op tropische dagen, dus dat noemen we dan temperaturen hoger dan 28 graden. Maar dan, dan is het echt...
Is het hekel van de dam.
Ja, dat is echt heel pittig voor melkkoeien.
Ja. Ja. Hey, en heel even, want die buffer die noemde jij natuurlijk net ook. Want die buffer zou je dan al, als je hem effectief wil inzetten, moet je die dus al inzetten vanaf zeg 15 graden of zo. Want dan is de aanloop naar de...
Ja, en dat is natuurlijk met name als je je rantsoen gaat aanpassen ook met wat energiedichtere voeding. Zodat dat wanneer de kans op pensverzuring ontstaat en als de dieren dus minder ruw voor opnemen. Dan is dat van belang. Er zijn ook wel nieuwe onderzoeken. Daar weet ik de resultaten nog niet van. Om te kijken van wat kun je nou het beste doen. Welke alternatieve energiebronnen zou je nou kunnen geven. Om te zorgen dat die pens blijft draaien eigenlijk. Om die productie op niveau te houden.
Ja.
Maar dat...
Dat weten we nog
dat
niet.
Dat weten we nog niet.
Nee. En want we hebben het natuurlijk over heel veel dingen in de stal. En je zei net ook al even, soms gaan koeien in de sloot staan. Dan weet je ook, dit gaat niet goed. Maar in de wei, want schaduw, dus bomen aanplanten. Maar zijn er nog andere dingen waar je over na kan denken? Zorgen dat er voldoende water is?
Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. In ieder geval voldoende water. Ja, in de wei kan je natuurlijk niet zoveel doen. Kijk, als er flinke wind staat... Dan kunnen ze ook die warmte sneller kwijt. Maar bomen, ja, je hebt nu natuurlijk ook de ontwikkeling van die voedsel.
Ja, de agroforestry.
Agroforestry. Daarmee zorg je niet alleen voor schaduw, maar ook die bomen die houden ook veel meer vocht vast, waardoor het ook gewoon wat koeler is daaronder. Daar blijft het wat koeler. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet zo snel geregeld. Er zijn ook wel transporteerbare afdakjes. Ik weet niet of dat nou zo gunstig is. Want je moet ook weer zorgen dat als je daaronder staat, dat het echt schaduw is. En niet dat er warmte doorgegeven wordt daaronder. Het is natuurlijk ook, je hebt natuurlijk ook weer risico op vertrapping. Als je maar een kleine strook hebt van schaduw. Dat is dan ook weer niet gunstig. Dus heel veel die zorgen dan toch voor bijvoorbeeld 's avonds en 's ochtends weiden of 's nachts.
Ja, dat was dat dag-nacht-ritme.
Ja, precies.
Wat jij zei.
Want in de wei is het toch lastig om daar echte oplossingen voor te bieden.
Yeah. Ja. En dat dit de stal... De dingen die we nog niet genoemd hebben. Nou, je hebt er heel veel wel genoemd.
Ja, dus dakisolatie, koeling, de dakhoogte. Ja, dat zijn natuurlijk ook niet dingen die je snel kan aanpassen. Maar een groot stalvolume dus voor voldoende ventilatie en ventilatoren. Ja, dat is toch belangrijk. En dan ook kijken of de... Ja, dat zou ik ook gewoon eens even heel kritisch naar kijken. Hangen die ventilatoren goed?
Ja.
Doen ze daadwerkelijk waar ze voor bedoeld zijn?
En om dat te checken moet je echt een rookproef doen, begrijp ik.
Nou, dat hoeft niet. Dus je kunt het zelf ook eronder gaan staan, bij wijze van spreken.
Ja, in de box liggen.
Ga maar eens op je hurken in de box. Als je denkt van, deze zijn bedoeld om de boxen te koelen. Dan kun je daar ook gewoon eens op je knieën gaan zitten. Om te kijken of het effect heeft. Je kunt natuurlijk ook je melktijden aanpassen. Dus zorgen dat de activiteit van de koeien niet op het heetst van de dag is. Nou is dat vaak natuurlijk 's ochtends of aan het eind van de dag. Maar dat zou je natuurlijk wat kunnen vervroegen.
En want zie je dat mensen die 3 keer melken, want dan zit je er middenin. maar zie je dat die hun tijden aanpassen?
Nou, ik denk dat die meestal ook de koeien binnen zullen hebben.
Ja.
Vermoed ik. Dat zou ik zo niet kunnen zeggen, maar ja.
Maar in ieder geval zorg ervoor dat je niet op het heetst van de dag melkt.
Dat ja, is... in ieder geval niet op het heetst van de dag die koeien iets van ze vraagt.
Ja.
Ja, dan kun je natuurlijk ook kijken dat je naar hittebestendigere rassen gaat kijken. Ik denk dat bij de fokkerij ook nog wel naar gekeken wordt. Dat zal meestal ook wel weer ten koste gaan van de productie, melkproductie. Je kunt bewust kiezen om de productie wat te verlagen. Dat zijn natuurlijk wel wat drastischer maatregelen en ook lastig om het daarna weer terug te krijgen. Maar ik zou in ieder geval ook met de voeradviseur kijken van hoe je die periodes goed heel bewust mee om kan gaan met de energiedichtheid en je ruwvoer.
Ja, en dan zou je dus sturen op een duurzame productie in plaats van
de maximale productie. Ja, dat zal zeker helpen.
En zijn er nog rassen waarvan je zegt dat zijn hittebestendige rassen?
Nou ja, zoals de Jerseys. Die hebben er duidelijk minder, of daar heeft het duidelijk minder impact. Die geven over het algemeen natuurlijk ook wel minder.
Ja, minder hoog productief.
En op een of andere manier zijn die daar wat beter bestand tegen. Nou ja, witte koeien. Die hebben natuurlijk minder last van zoninstraling. Maar goed, die hebben dan misschien wel wat meer risico op zonnebrand. Dus de vraag is of dat nou zo effectief is. Het kan nog dat de huiddikte, dus bij hittebestendige koeien, die hebben vaak een ander type huid. Maar goed, dat zijn toch wat langere termijn oplossingen.
Ja.
Nou, daarnaast natuurlijk bij warmte, als het warmer is, dan kan infect op de infectie drukken. Dus daar is het ook van belang dat je ervoor zorgt dat je extra zorgt voor schone en droge lichtbedden. Omdat natuurlijk het risico op bacteriegroei groter is bij een broeierig
klimaat.
Ja.
En dan zit je met die hoge luchtvochtigheid, is natuurlijk ook funest.
Ja, precies. Dus dat is wel belangrijk dat je daar ook aandacht voor houdt. En ongedierte moet je natuurlijk ook mijden. Extra aandacht voor muggen en knutten en vliegen.
Ja. Ja, dat weten we sinds afgelopen najaar.
Ja, tegelijk kun je ook de droogte weer benutten. Omdat dat ook zorgt juist voor, als je iets echt heel goed droog en de zonnestralen kun je ook, natuurlijk, dat kan ook kiemen weer doden.
Ja. Nou, en met de ventilatie zit je weer met dat die knutten niet houden van wind.
Ja, precies. Dus dat is voor in de stal een goede remedie.
Ja. Oké, en zijn er nog dingen die we vergeten zijn? Waarvan je zegt, daar hebben we het nou nog niet over gehad, maar dat is ook nog eentje.
Nou ja, je hebt natuurlijk de hittestress gevolgen voor het dier, hè, voor de koe. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook je hele de grasgroei en je weidebeheer. Of je noem je dat je rantsoen of je ruwvoederwinning. Want door de hitte kun je ook, of droogte, kan het ook een impact hebben op je op de graswinning. Daar hebben we ook een ander project over gehad. Dat heet Climea. Klimaatadaptatie in de Achterhoek in dit geval. Omdat daar droogte vooral een probleem is. En daar hebben we ook heel veel adviezen vanuit. Wij kijken natuurlijk vooral naar het dier vanuit de veterinaire achtergrond. Maar dat ook juist die voederwinning ook heel belangrijk is. Hoe ga je daarmee om als je droogte hebt? Ga je wel of niet beregenen? Hoe kun je zorgen dat je toch je kwaliteit blijft behouden? Omdat ja, je wil natuurlijk ook een constante
voorwinning
weer. Yeah. Ja, dus dat, nou ja, daar, dus het vraagt best wel wat adaptatievermogen van de veehouder hiermee ook. Ja.
En het wordt alleen maar warmer, is dan.
En het wordt alleen maar warmer en droogte
en nat.
En nat juist. Dus je kunt ook weer. Ja, en in andere gebieden heb je juist weer heel. Dat het juist nat wordt met het risico bijvoorbeeld op leverbot. Dus ja, ja zo vraagt het wel wat om met de klimaatveranderingen om te gaan.
Ja. Nou, en het Climea-rapport zal ik in de show notes erbij zetten. Dus voor de mensen die dat daarin geïnteresseerd zijn, die kunnen dat nog eens even doorlezen.
Ja, want daar hebben we eigenlijk allerlei adaptatiemaatregelen die mogelijk voor, vooral voor de zandgronden in dit geval, samengevat op gebied van je gasbeheer, voederwinning en op dierniveau.
Ja. Oké. Zijn er nog andere zaken?
Nee, volgens mij hebben we zo wel de meest belangrijke punten voor op gebied van hittestress. Wat ik merk is dat er al heel veel aandacht voor is. Dus dat is goed. En dat mensen er steeds bewuster mee overweg gaan. En ik zou iedereen adviseren om toch eens kritisch te kijken. Als je al ventilatoren hebt, nou, doen ze wat waar ze voor bedoeld zijn of zo niet. Nou, kijk wat je in je eigen stal al zou kunnen doen.
Want ik ben wel fan van de rookproeven. Want je ziet dan echt ook dat het hub in de roosters verdwijnt of zo. Dan zie je zo'n sleuf aan.
Ja, precies. Of dat het weer naar boven komt. Ja. Of op de verkeerde plek. Of dat je de roosters aan het verkoelen bent in plaats van de koeien. Dan kun je dat echt goed zien. Of ook blinde muren.
Dat het daar zo hangt.
Ja, en hoe staat je stal ten opzichte van de meest voorkomende wind? Nou, ja. Er zijn experts die daar heel veel advies over kunnen geven.
Ja. Nou ja, en ik denk dat de meeste dierenartsen ook wel een rookproef met je willen in je stal willen doen.
Ja, die hebben ook pas een apparaat, denk ik. Hè? Ja.
Ja. Nou, nee, maar ik denk dat we een mooie uiteenzetting hebben van wat is hittestress, wat gebeurt er op dierniveau, maar ook wat kunnen we op bedrijfsniveau doen. En als iemand luistert dit en die denkt, ik heb 100 koeien in de stal en straks worden de dagen weer warmer, wat is nou het eerste waarvan je zegt dat moet je doen?
In ieder geval voor voldoende drinkwater zorgen.
Kijk. Nou, dat is denk ik nog enigszins goed te doen.
Ja, ja.
Dus als je koeien slurpen, dan weet je, de bak is leeg.
Ja, ja.
En bijvullen.
Ja.
Nee, nou dankjewel. Dank voor al je wijze adviezen, maar ook het stukje achtergrond van wat gebeurt er nou. En ik denk dat het weer aanzet in de bewustwording van hittestress. En dat je zult er echt op stalniveau mee aan de slag moeten. Want voor elke stal is het eigenlijk anders. Dus elke melkveehouder moet er ook anders mee omgaan.
Ja, zeker.
Ja. Nou, hartelijk dank en wie weet tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Vekon de podcast. Heb je onderwerpen of thema's waar je meer over zou willen weten of ideeën voor praktijkonderzoek? Wij kunnen je helpen. Neem contact met ons op via info@vekon.nl. Tot de volgende keer!